Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 75. Daarvoor zingen wij het zesde vers, de groepen drie hebben die geleerd. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. En wat er volgt in vers 6 van Psalm 75. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de boekpsalm 102, nu het tweede vers in aansluiting. Daarop lezen wij Matthäus 14, de versen 22 tot het einde vers 36.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Matteüs 14 vanaf het 22e vers. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op den berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar te vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende, het is een spooksel, en zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, zijt goedmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide, kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende, Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde, kwamen zij in het land Genezareth. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren. En baden hem dat zij alleenlijk de zoon zijns kleeds zouden mogen aanraken. En zovelen als hem aanraakten, werden gezond.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 66, vers 3, 5 en 8. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad en wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze verzen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste voor de diaconie, tweede voor de kerk. En bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, jongens en meisjes, de afgelopen weken hebben we al veel gehoord over de discipelen, over de volgelingen van de Heer Jezus. Afgelopen zondag hebben we gelet op een geschiedenis met Andreas en Filippus. Nu vanmorgen een geschiedenis met Simon Petrus. Tekstwoorden voor de preek vanmorgen, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte Matteüs 14, vers 22 tot en met 36. Het gaat vooral om het stuk van vers 22 tot en met 33. En als centraal tekstvers lees ik alleen dan vers 31 nog eens. Matteüs 14, vers 31. En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zei tot hem: gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij: Jezus wandelt op de zee. Drie aandachtspunten. Het gaat eerst over zijn weg in vers 22 tot en met 24. Het gaat daarna als tweede over zijn komst in vers 25 tot en met 27. Dan als derde over zijn trouw in vers 28 tot en met vers 33. Dus het thema is: Jezus wandelt op de zee. Zijn weg, zijn komst en zijn trouw. Onze eerste gedachte is zijn weg. Gemeente, jongens en meisjes, in gedachten gaan we naar de omgeving terug van het meer van Galilea. Je weet nog wel, alleen al 5000 mannen die aten van die 5 broden en van die 2 vissen. Het was een bijzondere dag. Maar je weet bij Matthäus wel dat ineens zoveel voorbij is. Tenminste, die indruk krijg je als je vers 22 leest. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de schare van zich zou laten. Jongens en meisjes, de Heer Jezus, die brengt zijn discipelen dus naar het scheepje. En dan zegt hij: ga alvast het meer maar op en vaar naar de overkant. Maar de Heer Jezus zegt: doe nu maar wat ik zeg. Vaar maar vast weg. Ik blijf hier nog even achter. Want als al de andere mensen naar huis zijn, dan ga ik bidden. Dan ga ik spreken tot mijn Vader. Dan ga ik luisteren naar mijn Vader. Ga nu maar. En zo gebeurde dan ook dat de Heer Jezus alleen achterblijft, de berg opklimt om te bidden. En terwijl de nacht valt, is hij daar dan alleen. En de discipelen dan? Ja, die zitten dan nu inmiddels op het water. Nadat de Heer Jezus hen daartoe gedwongen had. Let erop, nadat de Heer Jezus hen daartoe gedwongen had. De discipelen zijn eigenlijk een klein beetje teleurgesteld. Die hadden nog zo graag een poosje met de Heer Jezus samen willen zijn. Want ja, jongens en meisjes, ze houden zoveel van de Heer Jezus. Zojuist hebben ze lekker gegeten. Ze zijn gevoed door het wonder met die 5 broden en die 2 vissen. En denken eigen bij zichzelf: dat is mooi. Nu wordt de Heer Jezus de koning van Israël. Hij zal al de vijanden verdrijven. En misschien worden wij ook wel dan heel belangrijke mensen. Ze willen eigenlijk altijd wel bij hun meester blijven. En dan nu dit. Gemeente, Gods weg is hier niet hun weg. Zeker, ze gaan gehoorzaam aan hun lieve meester, maar het gaat niet echt van harte. Het is een weg eigenlijk tegen vlees en tegen bloed in. Terwijl juist die weg zo nuttig voor hen zal zijn. Want ja, de Heer Jezus, die wil zijn discipelen nog meer belangrijke dingen leren. En via deze weg zullen zij dus meer leren kennen van de Heer Jezus. Wie Hij is, hoe Hij werkt. Straks zullen ze vol verwondering uitroepen, vers 33. Die er in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, u bent Gods Zoon. Maar nu, gemeente, nu zouden ze liever een andere weg gaan dan deze. Want zo is het bij ons allemaal van nature, zoals we geboren zijn, dan gaan wij allemaal liever onze eigen wegen. Terwijl je door genade leert om in zijn wegen te gaan. En maak dan maar heel breed. Want wat kunnen ook wij zo onze gedachten hebben over wat wij nu graag willen of niet graag willen? Dan gaat het over onze weg en over onze toekomst, maar gemeente. Soms gaat in ons leven zo anders. En doet je zeggen: Heere, ik geloof dat u regeert. En ook dat u alle dingen meelaat wekken ten goede, degene die naar uw voornemen geroepen zijn. Maar toch, ik vind het zo moeilijk. Ik begrijp niet goed waarom u deze weg met mij, waarom u deze weg met ons gaat. En misschien herkennen we ons leven dan ook wel iets van die liefdeswang die de Heer wel eens uitoefent in je leven. Hij leert het dan om je eigen wil te los te laten en in zelfverloochening die van hem alleen te doen. Hij leert je dan om in de gehoorzaamheid van het geloof te buigen onder de dwang van zijn liefde. Hij wint je daarvoor in. Vaak doet hij dat door je met het oog van het geloof op de Heer Jezus en op zijn zelfverloochening te laten zien. Op het nut van deze weg. Want dan wordt het wel eens zo dat je er eigenlijk niets meer van af wilt hebben. Gemeente, laat het een bemoediging zijn dat we ook in de Bijbel lezen over deze worstelingen in het leven. Denk aan Asaf in Psalm 73. Asaf had ook te maken met een weg die tegen zijn eigen verlangens inging. En toch was het Gods weg. Je merkt hoe Asaf eerst zijn waaroms aan de Heere vertelt. En daarna ook hoe de Heere Asaf ervoor inwint en gewillig maakt. De Heere, die brengt Asaf dan in het heiligdom, lees je. Jongens en meisjes, in het heiligdom woonde God vroeger. Asaf komt dus heel dicht bij de grote en de heilige God. En dan merk je, wat voelt Asaf zich dan klein. Asaf zegt het zelfs zo, dat hij dan een beest voor God wordt. God, laat je dan met je hart ervaren, wat het zeggen wil. Dat hij de grote en de eeuwige en de majesteitelijke God is. En jij een klein en nietig mens. Wat voel je dan je onwaarde? Maar er zegt Asaf nog meer in de overgave van vers 28. Maar mij aangaande, het is mij goed naar bij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Dan merk je het. Je moet er telkens weer voor worden ingewonnen. Je moet eenswillend gemaakt worden met zijn wil en zijn weg. En dat gebeurt dan ook. De Heere zorgt ook daarin zelf voor zijn eigen eer. En dat geeft verwondering en blijdschap. Gemeente, wat zijn deze weinige woorden eigenlijk onderwijzend over de manier waarop de Heere werkt. Zo kan het zijn dat de Heere een andere weg met je gaat dan je zelf had gedacht. Dat na een tijd van licht en van leven er ook tijden van duisternissen zijn. En dan leidt de Heere nog door onbegrepen en door ongekende wegen, waarvan toch geldt, u zult het na deze verstaan. En dan nog iets. Jongens en meisjes, even meedenken. Was het nou niet een beetje hard van de Heer Jezus om de discipelen alleen het meer op te sturen en zelf op die berg achter te blijven? Voor je gevoel, hè? Laat de Heer Jezus ze in de steek, toch? Ja, dat lijkt misschien wel zo te zijn. Maar het is toch niet zo? Want als de Heer Jezus straks bidt, dan bidt hij ook voor zijn discipelen. Dan bidt hij om hun bewaring. Dan bidt hij of hun geloof niet op zal houden. Dan bidt hij of ze steeds maar weer in zijn wegen zullen gaan. Dan bidt hij of ze daarin dienstbaar en vruchtbaar mogen zijn tot eer van zijn naam. Voor zijn discipelen, hè, wordt het straks een moeilijke nacht. Hebben ze de wind pal tegen. Hoe hard ze straks hun best ook zullen doen, dan komen ze haast niet vooruit. En ook dan blijft het waar, alzo hij altijd leeft, om voor zijn volk te bidden. De Heere heeft een wakend oog over allen die hij in zijn wegen laat gaan. Dat merk je ook hier. Want jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft de discipelen het water opgestuurd. En er wordt op het meer van Galilea nacht. Een gewone, rustige nacht, althans in het begin. Het is nog donker, wanneer ineens de wind opsteekt. Het gaat ontzettend hard waaien, ineens stormt het zelfs. Het zeil van het scheepje, dat zwaait en dat rukt aan de mast. Het scheepje zelf hangt helemaal schuin in het water. Als dat maar goed gaat. De discipelen weten wat ze moeten doen. Vlug rollen ze het zeil op. Maar het waait zo hard en de golven gaan zo hoog. Er is geen beginnen aan. Jongens en meisjes, hoe moet dat nu? Was de Heere Jezus maar aan boord? Was de Heere Jezus maar aan boord? Die zou immers kunnen helpen. Ze roeien zo hard ze kunnen, maar het helpt niet. Het scheepje drijft rechts naar de verkeerde kant. Ze dreigen zelfs te zinken. Maar dan het tweede, zijn komst. Jongens en meisjes, wat is het erg allemaal. Het stormt ontzettend hard en het duurt nu ook al zo lang. Tijd gaat door, de nacht is nu bijna voorbij. Het wordt zelfs al een beetje schemerend licht. De Bijbel zegt namelijk dat het nu tegen de vierde nachtwaak is, zo rond een uur of drie. Discipelen, die zien in het maanlicht de hoge golven. Jongens en meisjes, dan zien ze ineens iemand over het water lopen. Dat is wat. Matthäus, die zegt in vers 25 dat het Jezus is. Hij komt tot hen wandelend. Merk erop, gemeente. Wandelend op de zee. De discipelen die zien dat. En dan merk je dat hun begrip te boven gaat. Ze worden zelfs ontroerd, vers 26. En ze schreeuwen vol ontzetting. Het is een spook. Wat zijn de discipelen bang? Eerst al door die verschrikkelijke storm. Nu denken ze ook nog dat er een spook aankomt lopen over het water. Maar jongens en meisjes, het is helemaal geen spook dan hij. Het is de Heere Jezus. Maar dat zien de discipelen nu nog niet. Wat bijzonder. Lees je vers 27, hoe Jezus daarmee omgaat. Maar terstond, direct dus, sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet, wees niet bang. Zijn komst is de tweede gedachte. Gemeente, denk dan even mee. Aan het begin van de nacht werden de discipelen het water opgestuurd. Maar pas tegen het einde daarvan komt de Heer Jezus. Al die tijd zijn de discipelen bang en denken ze ook dat de Heer Jezus hen vergeten is. Maar jongens en meisjes, waarom dan pas? Waarom dan pas? Dat komt toch wel eerder zeker? Ongetwijfeld komt dat. Zeker wel. Maar toch gebeurt het nu pas. Wanneer hij tegen de vierde nachtwaker zichzelf in woorden bekend maakt. Woorden spreekt en vrees wegneemt. En dan is dat niet voor niets. Want de Heer Jezus, die wil zijn discipelen iets belangrijks leren. Het is net alsof de Jezus zegt: discipelen, jullie hebben mij niet in het oog, maar ik jullie wel. Merkt u dat? Dan wil hij het zo maken dat ze hem de eer zullen geven. Hij zorgt er telkens weer voor dat hij alle lof en dank ontvangen zal, gemeente, wanneer wij denken dat we niet verder meer kunnen en de ondergang nabij is, dan is hij nog zo vaak veel dichterbij dan wij denken. Met de discipelen leer denk je dan om te komen. En lijkt de Heere zo ver weg. Je voelt in jezelf overgelaten. En hoe moet dat dan? Je ziet bij jezelf misschien wel zoveel zonden en tekorten. Zoveel onmogelijkheden. Die gaan als golven en baren over je heen. De Heere lijkt dan ver weg. Maar dat is hij niet, ondanks wie wij zijn, ondanks wat in ons hart leeft, ondanks dat wij het ons zo waardig maken, dat hij nooit naar ons omziet, doet hij dat wel. En dan zegt hij precies dat waarvan hij volmaakt weet dat je dat nodig hebt. Dan geeft hij ook precies dat waarvan hij volmaakt weet dat je dit missen kunt. Want terstond, vers 26, direct zegt hij tot hen: zijt goedmoeds, ik ben het, vrees niet. Bedenk even, gemeente, dat het hier nog steeds waait en de golven nog altijd hoog gaan. Maar toch Toch geeft de Heere van binnen dan zoveel kalmte en zoveel rust. Wees goedsmoeds. Want jij voelt je misschien ook moedeloos. Hoor dan het woord van de Heer Jezus. Heb goede moed. Hij spreekt. Ik ben het. Vrees niet. Je hoeft dus niet bang te zijn. Dan spreekt de Heer. En dan komt er zo'n onuitsprekelijke rust. En zoete vrede in je hart. Kan ook niet anders. Want hij spreekt met majesteit en met zoveel kracht. Dan laat de Heer zich dus kennen in wie hij is en hoe hij werkt. Zo leren we ook vandaag kennen terwijl je gebogen over je Bijbel zijn woorden leest. Ze raken je hart. Je ervaart vrede in je hart, terwijl de omstandigheden misschien nog precies dezelfde zijn. Je leert wie hij nu zelf is. O bedenk, gemeente, wie in zijn wezen gaat, is nooit alleen. Wat is dat een wonder. Jongens en meisjes, je kent uit de Bijbel het voorbeeld wel van een herder met zijn schapen. Schapen kennen de stem van de herder. En daarom volgen ze hem. Zo is nu ook hier de veel diepere zin. Een kind van God is ergens zo'n schaap. De Heer Jezus is een goede herder. Want dan komt hij hier tot hen. Jongelui, dat is mooi. Dat is mooi. Hij komt tot hen. Over het kolkende water. Weet je waarom? Omdat hij volmaakt weet dat zij niet zonder hem kunnen. En omdat juist dan zijn hart naar hen uitgaat, hij komt tot hen. Hij komt tot u en tot jou. En dan brengt hij altijd alles mee. En je kunt niet anders meer dan alles aan hem overgeven. Dan vind je kracht en houvast in wat hij zegt. In zijn woord. In zijn beloften. En wat ligt daarin veel troost. Het gebed is er dan al de adem van de ziel. Je ervaart in de soms zo heftig tegenwind iets van het zuizen van een zachte stilte. Je hoort zijn stem in de sacramenten. Dat maakt het geloof sterker en de kennis van de liefde van Christus meer. Wat maakt dat de samenkomst van de gemeente in samen bidden, zingen, luisteren naar de preken, bijbelsgebruik van de sacramenten, dierbaar. En de Heere geeft bij tijden ook de overdenking, de verborgen meditatie, door het geloof. Want ook daarin leidt de Heilige Geest zijn kinderen. Dan probeer je al denkend over de woorden in de Bijbel door te dringen totdat wat de Heer er nu echt in zegt. Geweten wie gesterkt uit de binnenkamer komt, kan het leven daarbuiten beter aan. En de Heer geef hij tijden over zegen, om dan te mogen zien op zijn toekomst. Het schip van je leven zal eens de bestemming bereiken die hij heeft uitgekozen, de eeuwige hemelse heerlijkheid. Jongens en meisjes, jongelui, wat is het daarom belangrijk om in heel ons leven te zoeken naar de kennis van de wil van de Heere. Jongelui, vooral jullie. De Heere spreekt op ons in de Bijbel. Denk eraan, gemeente. Wanneer we in de Bijbel lezen, de Heere spreekt dan tot ons. Laat ons gebed dan zijn. Spreek, Heere. Want ik luister. Daarom wil je ook vandaag tegen ons zeggen, aan ons laten zien wie hij nu echt is. Daarom moet de Bijbel open gelaten worden of open gedaan worden. Wie de Bijbel open laat of open doet, hem zoekt, tot hem bidt, zal op Gods tijd ervaren dat de Heere spreekt. Wanneer we er maar oren voor hebben. Nu het derde, zijn trouw. Eerst gaan we samen zingen. Psalm 42, het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? En wat het volgt in vers 7 van Psalm 42. Jezus wandelt op de zee, zijn weg, zijn komst, nu ook het derde zijn trouw, in de versen 28 tot en met 33. Wees niet bang, ik ben het, jongens en meisjes, is de stem van de Heer Jezus. De discipelen horen dat wel, opeens is daar hun lieve meester. Ze zien hem over het water lopen. Hij komt over de golven naar hen toe. Ze zijn ontzettend bang geweest. Nu is hij zo dichtbij hen, ze horen zijn stem. Wees niet bang, ik ben het. Dan is het Petrus, die als eerste reageert. Vers 28. Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, indien u bent, zo gebied mij tot u te komen op het water. Je proeft in deze woorden geloof. Alsof hij zegt: als u bent, is alles mogelijk, alles. Want u hebt het laten zien, mij is gegeven, alle macht in de hemel en op de aarde. Petrus wil gelijk wel naar de Heer Jezus toe gaan, maar wacht wel het bevel af, dan, ja dan, zal het kunnen, zelfs over het water heen. Jezus zegt in vers 29 dan het korte woordje: kom. En dan denkt Petrus, en niet aan hoe gevaarlijk het ook al zijn, hij stapt zomaar van een scheepje en loopt over het water in de richting van de Heer Jezus. Jongens en meisjes, dat is wat. Even gaat het goed. Maar ja, dan wordt Petrus ineens weer bang, merk je. Dan kijkt hij even niet meer naar de Heer Jezus. Hij kijkt naar beneden, hij kijkt naar de hoge golven, hij hoort die sterke wind waaien, en dan, dan zakt Petrus naar beneden, vers 30. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neer te zinken, riep hij zeggende: Heere, behoud mij. Hij steekt de handen uit naar de Heer Jezus. En gelukkig is de Heer Jezus dicht bij hem. De Heer Jezus die pakt Petrus handen vast. En dan hoor je wat de Heer Jezus zegt, vers 31. Jij klein gelovige, waarom heb jij gewankeld? En dan zingt Petrus gelukkig niet meer verder weg het water in. De Heer Jezus, die houdt zijn handen vast en die trekt Petrus omhoog. En samen loopt naar het scheepje toe. Daar zijn de andere discipelen ook. Die hebben alles gezien. Nu weten ook zij het zeker. De Heer Jezus, die is dichtbij. Hij zal voor alles zorgen. Doet hij ook. Heer Jezus en Petrus klimmen samen het scheepje in. En dan wordt het ineens stil. Ineens waait het niet meer. De golven worden ook weer klein. Die nu in het schip waren, kwamen en baden hem zeggende: waarlijk, u bent Gods zoon, vers 33. Dat de discipelen zouden losmaken en rustig naar de overkant varen. We zien zijn trouw nu voor al zo naar voren komen richting diezelfde Petrus, over wie het ook al ging in Johannes 1. Jongens en meisjes, weet je het nog? Hij werd als zijn broer Andreas bij de Heer Jezus gebracht. Toen zei de Heer Jezus tegen hem: jij bent Simon, zoon van Jona, maar je zult genoemd worden Cephas, Petrus. Dat betekent: jij zult een rotsman worden, een steunpilaar binnen Gods kerk. Ja, dat maakt hij ook waar, Petrus. Met een groot geloof, tenminste, zo lijkt het wel. Want hij, en niet een van de anderen, die loopt nu toch maar over het water naar de Heer Jezus toe. Tegen alle natuurwetten in. Maar wat een tegenvaller. Dat geloof dat zo groot leek, wankelt zodra Petrus niet meer naar de Heer Jezus kijkt. En in plaats daarvan op de wind let en naar de golven kijkt. Dan is daar weer die oude angst en weg, zakt hij. Jij klein gelovige, waarom heb jij gewankeld, jij klein gelovige gemeente? Wat is dat eigenlijk, een klein geloof? Laten we voor het antwoord daarop eerst letten op wat een waar en levend geloof eigenlijk is. Het Latijnse woord ervoor is credo. Ik geloof. In het woord credo zit ons woord krediet. Geloven, dat is krediet op God hebben. Dan durf je jezelf met al je schuld en zonden, met al je noden en zorgen, met die soms zo ingewikkelde knoop van je leven, aan God toe te vertrouwen. En je merkt het juist, toen Petrus toch weer op Jezus nodigend woord kom, dat scheepje uitstapte en over de golven naar de Heer Jezus toeliep. Nu gaat het hier over een klein gelovige met dus een klein geloof. Wat denkt u, gemeente? Is dat nu hetzelfde als een zwak geloof? Is een klein geloof hetzelfde als een zwak geloof? Vaak worden deze uitdrukkingen door elkaar gebruikt. Ik kan het ook maar begrijpen, want iets wat klein is, is vaak ook zwak, dat is waar. Maar toch is er meer van te zeggen. Een zwak geloof, dat is het beginnende geloof van een kind van God. Dat staat nog in de kinderschoenen, zeg maar, van nature. Hebben wij helemaal geen levend geloof? Maar als de Heilige Geest gaat werken, dan werkt hij zo'n beginnend levend geloof. Als het goed is, wordt dit groter in de opwas en de groei in de genade. U merkt, een zwak, een beginnend geloof heeft een bemoediging, heeft een versterking zo nodig. Maar het klein geloof, ja, dat is niet zo klein en zo zwak te noemen, omdat er als een kind, als een baby is, zoals beginnend, zwak geloof wel is. Nee, nee. Het kleine geloof heeft al iets geleerd van de grote kracht van het geloof. Je leerde iets kennen van de kracht van de belofte en van de zoetheid in de gemeenschap met God. Maar het is klein, omdat alles overwoekerd is door wat je noemt de natuurlijke zwakheid van je vlees. Hoe dat is? Ja, de ene keer, gemeente, zit dat in de top. Dan kijk je omhoog naar de Heere. Daarna liggen op de bodem, dan kijk je naar beneden. Net als Petrus. Klein geloven, gemeente, dat gaat op en neer. Net als de golven hier doen. Dan is het licht. Dan is het donker. Zo heb je het genoten en zo ook weer toegesloten in die tijden, hè. Heeft die oude mens weer de overhand. Die oude, die zondige, die menselijke natuur. Gemeente, daarom heeft een klein geloof geen bemoediging nodig, wel nee, heeft een bestraffing nodig. Let op de Heer Jezus. Jij klein gelovige, Waarom heb je gewankeld? Het zijn niet mijn woorden, gemeente. Maar het zijn Gods woorden. En dan zegt de grondtekst bij het woordje wankelen iets wat eigenlijk betekent naar twee kanten uitvallen. Naar twee kanten zien. Eenvoudig gemeente Petrus, hè. Die keek wel naar de Heer Jezus. Maar niet naar de Heer Jezus alleen. Hij dacht wel groot van de Heer Jezus. Zeker wel. Maar kijkt ook nog zo op zichzelf en op de golven. Hij kijkt naar twee kanten. Hij staat op een tweesprong. Wankelen is twijfelen. In het woord twijfelen zit het woordje twee, Petrus. Waarom heb jij gewankeld? Waarom keek jij naar twee kanten? Gemeente, is dit. Zullen wij vaak de wijze woorden van Brakel bedenken in zijn redelijke godsdienst? Hij wijst erop dat juist die kinderen van God die niet zo die hoogten en diepten en schommelingen kennen, maar bij wie het zo stil en rustig en bedaard ligt van binnen en niet zoveel verhalen te vertellen hebben, dat zij doorgaans de meest bestendige en vaste christenen zijn. Moet je over nadenken. Want dat is dan ook het grote geloof, wanneer je leert om je in alles op de Heere alleen te verlaten. Om je aan Hem en het woord van zijn belofte vast te klampen. Dan is in stilheid en betrouwen je sterkte. Ik stel mij daar wel zo voor. Dat kan begrijpen ook, dat er hier en daar vragen boven komen. Want als zegt of denkt iemand bij zichzelf misschien wel, zie je wel? Zie je wel? Twijfel is ongeloof, punt. En zeker, dat is waar. Twijfel is ongeloof, maar daarmee is natuurlijk nog niet alles gezegd. Dat een twijfelend kind van God toch een ongelovige zou zijn. En ook niet dat er in de gelovigen geen twijfels kunnen zijn. Gemeente, dat is het tweede namelijk. Laten wij voor twee kanten beducht zijn. Aan de ene kant namelijk het gevaar dat men denkt dat het geloof pas echt is. Als het is zoals Petrus wankelend en bang wordt en begint te zinken. Dan is het verdacht waarin mensen door het geloof en in de zekerheid van het geloof spreken, niet hebben en niet weten is dan beter dan wel hebben en wel weten. In alle liefde gemeente kan niet. Dat kan niet. Denk erover na. Wankelen op de golven is wel te begrijpen vanuit de mens. Maar wandelen op de golven is niet te begrijpen vanuit de mens. Dat is Gods werk. Daarom gemeente, wanneer de Heer genade uitdeelt en dat geloof geeft waarin mensen houvast vinden buiten zichzelf in God en in zijn woord, dan mag je dat niet verdacht houden. Alsof het te hoog zou zijn. Je moet ervoor oppassen dat je het klein geloof niet gaat verheerlijken. Het gevaar is veel te groot dat wij zo makkelijk spreken over ongeloof alsof dat geen zonde zou zijn. Vraag het een kind van God, gemeente. Vraag het een kind van God. En dan graag in die tijden, hè, wanneer het geloof weer in beoefening gekomen is. En dat ook weer krachtig is geworden. Wanneer je dan door het geloof ziet op wie de Heere Jezus is. Dat zijn trouw groot is. En dat zijn woord waar is, dan wordt ongeloof op de juiste wijze gezien. Te weten als schuld, als de grote officier van al het kwade wat er is. De andere kant, die is er echter ook. Laten we ook beducht zijn voor een redeneergodsdienst. Waarin soms zo mensgericht en oppervlakkig concluderend over geloof en zekerheid gesproken wordt. Manier waarop het wonder totaal gemist wordt. Dat kan ook niet, gemeente. Petrus, die wankelde inderdaad. Hij twijfelde in het geloof. Het ongeloof probeert het geloof eigenlijk omver te trekken. Waar je het aan merkt, aan wat hij roept, als hij begint weg te zinken, dan hoor je hem roepen, Heere behoud mij, Heere behoud mij. Dan merk je het, gemeente, ook vandaag, wanneer alles van ons komt te ontvallen, dan hou je als het goed is, de Heere Jezus alleen nog maar over als je toevlucht. En dan breekt het dwars door alle aanvechtingen. Dwars door alle bestrijdingen heen door dat geloof en dat geloofsvertrouwen. Het gaat mij om hem en om hem alleen. Gemeend, zien wij dan Gods trouw? Petrus, die was bijna weggezonken. Maar dan is daar de Heer Jezus, die je bij de hand grijpt. Gebeden proef je het wonder. Hier, op het meer van Galilea, is het een hand. Straks, in de zaal van Caiaphas, is het een blik. Simon, Simon, ik heb voor je gebeden, jongen, dat je geloof niet op zou houden. En dan blijft het wonder alleen maar over met Romeinen 11 vers 18. U draagt de wortel niet, wel nee. De wortel, die draagt u. En daarmee gaan we afronden. Jezus wandelt op de zee. Zijn weg, zijn komst, zijn trouw. Gemeente, wat zullen de discipelen zich verwonderd hebben over Jezus. Over een lieve meester. En over zulk onderwijs in de weg en het werk van de Heer. Wat zal vooral Petrus zich verwonderd hebben. Jij kleingelovige, waarom heb jij gewankeld? Mag ik eens vragen, gemeente? Dan kwam die vraag ook bij ons zo naar binnen. Laat de strijd en de worsteling die je zijn kan ons uitdrijven naar de Heere alleen. En laat het tot troost zijn wat ik tegenkwam in de voorbereiding van deze preek. Een van de werken van William Huntington eindigt met de afbeelding van een grafsteen, waarop staat de dood van klein geloof. Begrijpt u dat? De dood van klein geloof. Dan ben je toch zalig geworden. Want wat van een mens is, dat blijft hij beneden. Gelukkig wel. Maar wat van God is, dat komt eenmaal eeuwig thuis. De Heere, die zegene dit zijn woord. Amen. En dan Psalm 93, vers 3 en 4. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.